Wauw. Wauw, kijk eens. De vader en de zoon. Hij hielp me al op het platform. Hij hief me al op het schild. Net met de aanbidding. Want waar gaan we het over hebben? Over Jezus. Over Jezus, onze koning. En nog veel en veel meer. Wie hij is. Wat hij heeft gedaan. En wat dat betekent voor ons als discipelen. Maar even terug naar Marleen. Het vaderhart van God. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal over. Ontvangen en doorgeven. Ontvangen en doorgeven. En wat we net mochten doen. Gewoon ons hart openstellen om te ontvangen. Want we kunnen alleen maar doorgeven van wat we hebben ontvangen. Alleen maar doorgeven van wat we hebben ontvangen. En we kunnen iedere keer terugkomen bij hem. Om datgene wat hij voor ons heeft. Om dat in ons hart weer op te laden. Hè? Ons weer toe te eigenen. Ontvangen en doorgeven. Daar gaat het over. Ook bij het verhaal over Jezus, onze koning. Want is deze boodschap niet geweldig voor iedereen, niet die hier zit, of in andere kerken zit. Nee, voor iedereen is dat geweldig nieuws. Goed, geweldig nieuws. Daar gaat het vandaag over. Over Jezus, onze koning. Wij zijn discipelen, apostelen, afgezanten, ambassadeurs, vertegenwoordigers, rentmeesters. Ga maar door. Het is ongelooflijk wat hij is en wat wij mogen zijn. Ik wil dus proberen om een aantal dingen die we de afgelopen tijd geleerd hebben, hier in de diensten, om dat verder concreet te maken. Wat betekent nou dat onderwijs over de Bijbel, over verbonden, over al die dingen die we gehoord hebben, wat betekent dat nou concreet voor mij functioneren als christen, als volgeling van Jezus? En het antwoord op die vraag begint bij Jezus. Bij wie hij is en wat hij heeft gedaan. Jezus is zo geweldig veel. En wij mogen in dat alles delen en wij mogen van dat alles uitdelen. Eigenlijk is dat het hele verhaal. Ik ga natuurlijk nog een hoop zeggen, maar dat is het verhaal. We mogen in dat alles delen en van dat alles uitdelen. Laten we eerst kort kijken naar de rol van Jezus in het Bijbelverhaal. Het Bijbelverhaal begint in het Oude Testament met Genesis, waarin God gaat scheppen. En van die schepping zegt hij, het is goed, het is goed. En hij schept een mens en dan zegt hij, nog veel beter, nog veel beter. En sinds dat moment heeft de mens een intieme relatie met God, de Vader. Een relatie van geest tot geest. Je weet wel, van lichaam, ziel en geest. Een relatie van hart tot hart. Toen. Wandelen met God. Maar de eerste mensen, Adam en Eva, daar gaat het al snel ernstig mis mee. Ze maken verkeerde keuzes. Zondeval. Kom ik zo op terug. Door het hele testament, het Oude Testament heen, wordt duidelijk dat er maar één oplossing is om echt uit deze situatie die zij hebben gecreëerd te komen. Om de relatie met God, die verbroken is door hun verkeerde keuzes, ze geloofden in de verkeerde persoon, geest zou je kunnen zeggen, om die relatie met God de Vader te herstellen. Het hele Oude Testament gaat over dat de Messias komt. Die gaat het oplossen. En wie is dat? Jezus. In het Nieuwe Testament wordt de komst van Jezus als Messias beschreven. Hoe hij de situatie van de zondeval terugdraait. Door zijn dood aan het kruis. Christus Victor, vorige week. Hij is overwinnaar. En hij onthult het mysterie. Want dat was toch van wie is God nu eigenlijk echt? En want de Bijbel is ook een verdergaande openbaring van wie God nu werkelijk is. En dat was toch niet goed duidelijk. En hij onthult het mysterie wie God werkelijk is. God is een liefdevolle vader. Dat is de essentie van wie hij is. God is vader. Er staat nog veel meer in de Bijbel over Jezus, maar dat komt zo. Na Jezus' dood en opstanding, die we trouwens binnenkort met Pasen vieren, die opstanding, geeft Jezus aan zijn discipelen nog kort een uitleg over wat er nu precies is gebeurd door zijn dood en opstanding. En vervolgens geeft hij zijn discipelen de opdracht om in zijn autoriteit het evangelie, de blijde boodschap, te verspreiden over de hele geciviliseerde wereld. Het Griekse woord oikumene. En wel voordat hij zou terugkomen om het oordeel over Jeruzalem uit te spreken. Even een zijstapje naar eerdere preken van Jakku over het oude verbond. Dat oordeel, wat ik net noemde, heeft betrekking op het oude verbond. Het gaat over het oordeel waarin Jezus heeft gesproken in Matteüs 23 en 24. Een oordeel zoals dat in het jaar 70 na Christus ook daadwerkelijk plaatsvond. En waarmee de uiterlijke tekenen van het oude verbond, het verbond met Mozes, volledig werd weggevaagd. De tempel, geen steen meer op de andere. De offerdienst, weg, nooit meer terug. De priesterkasten, weg, de levieten. De geslachtsregisters, om te bewijzen dat ze dat waren, verbrand. Konden ze niet meer, de Bijbel staat. Alleen leviet, als je het kunt bewijzen, weg. En de farizeeërs, weg. En daarnaast nog meer dan 1 miljoen Joden. Meer dan 1 miljoen Israëlieten. Diegenen die zich nog krampachtig vasthielden aan dat oude verbond, terwijl het nieuwe verbond er was. Het nieuwe verbond hadden ze dankbaar kunnen aanvaarden. En ze hebben vanaf het moment dat het verbond gevestigd werd bij de dood en opstanding van de Heer nog 40 jaar de tijd om op hun verkeerde beslissing terug te komen. En een heleboel hebben dat gedaan. Maar degenen die niet dat hebben gedaan, die kregen het oordeel wat vast zat en waar ze ook over afgesproken hadden samen, al met Mozes, maar ook hadden bevestigd bij de kruisiging van Jezus, dat zijn bloed op hun hoofden en van hun kinderen mocht komen en dat ze liever Barabbas hadden dan hem, kruisigden hem. Dat verhaal, dat liep inderdaad helaas in 70 toen voor hen zo af. Dat hadden ze zelf gezegd, dat hadden ze zelf geprofiteerd, dat hadden ze over zichzelf afgeroepen. En dat is heel verschrikkelijk, dat is heel verschrikkelijk dat ze die keuze hebben gemaakt, want die lag niet op Gods hart. Maar zo was het dus ook echt helemaal afgelopen met het oude verbond. En vanaf dat moment bleef alleen het nieuwe verbond van vergeving van kracht. Poh, wat verschrikkelijk. Dat ze tot het einde vasthielden aan een afgedaan verbond van wet, dat in Hebreeën al stond, spoedig zou verdwijnen. En wat geweldig dat wij, iedere mens op aarde, mag leven onder een nieuw verbond. Een verbond van vergeving. Geen straf. Einde zijstapje. Terug naar het grote plaatje. De rol van Jezus in de Bijbel. Toen Jezus na zijn kruisdood en opstanding de laatste instructies aan zijn discipelen had gegeven, steeg hij zegenend op naar de hemel. Wat we vieren op Hemelvaartsdag. Dat is niet moeilijk. In de hemel nam hij als koning van een hemels koninkrijk plaats aan de rechterhand van God op zijn troon om te heersen. En vanaf dat moment waren zijn discipelen aan de bak. Zij waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de door God aan Jezus en door Jezus aan hen gegeven opdracht. Een opdracht waarvoor ze met Pinksteren, dat krijgen we ook binnenkort, de door Jezus beloofde kracht van de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren, een dag waarop de discipelen in de kracht van de Heilige Geest met één vol mogen gaan. Vol mogen gaan. Want op die dag komen er in Jeruzalem meer dan 3000 mensen tot geloof. Ja, moet je even voorstellen. Zijn met z'n 12, nog een groep eromheen, laat het er 100, 150 geweest zijn. Die waren al tot geloof gekomen. En toen hadden ze dus de kerk ging in één dag, bof, van 150 naar 3000. Ruim. Nou, dat is even buffelen, denk ik. Nou, het Nieuwe Testament, ik zit nog in het grote plaatje, eindigt trouwens al voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En dus voor de volledige vestiging van het Nieuwe Verbond. Ik heb net uitgelegd hoe dat is gegaan. Maar er staan in de Bijbel, het Oude en in het Nieuwe Testament, nog wel een aantal belangrijke profetieën over de periode nadat dat verbond is gevestigd. En dat heeft natuurlijk ook voluit relevantie van voor ons. Want hoe gaat het nou verder? He? Goed. Dat is tot zover de rol van Jezus in het Oude en Nieuwe Testament beschreven. Nu zoomen we iets dieper in met de vraag wat de rol van Jezus was in het kader van Gods beloften en verbonden. Hoe zit het daar dan mee? Kort. Jezus vervult de belofte aan Adam en Eva. En vermorzelt de kop van de slang. Satan. Vermorzelt. Maar het lijf blijft hier en daar nog wat klapperen. Let op, dat wisten we al. Jezus vervult het verbond met Noach. Nooit meer een zondvloed. Nooit meer een zondvloed. En verbreedt het enorm door de vestiging van een eeuwigdurend, voortdurend groeiend koninkrijk met hemzelf als koning. Ja, met hemzelf als koning. Overigens, op een gegeven moment eindigt het, dat vertel ik straks nog wel even, maar daarna wordt het nog beter. Dan krijgen we een upgrade, zoals dat heet. Iets wat we nog niet hadden, komt er dan gewoon bof ook nog even overheen. Nou, wie wil dat niet? He, dat is ook de prijs. He, de prijs van ren de race, de prijs. Nou, komt er helemaal goed. Daar ga ik ook nog iets over zeggen. Dus hij vervult het verbond met Noach. He, dat is het eerste bekende grote verbond. Maar hij vervult ook het verbond met Abraham. Doe maar. Dat tweede verbond vervult hij ook. Wat was dat verbond? Het verbond dat in hem, in Abraham, alle volken gezegend zouden worden. Alle volken, niet Israël, alle volken. Israël ook, als ze meededen, alle volken. Dat is het tweede verbond. Jezus vervult het verbond met David. Nee, ja, ook. Ook de belofte dat uit zijn nageslacht de Messias, de koning, zou komen. En die zit op de troon van David. Israëlieten begrepen dat verhaal niet goed. Dus daardoor is het ook ernstig misgegaan. Maar dat is wel vervuld. Jezus, de koning, zit op de hemelse troon van David. Prachtig. Ook een verbond vervuld. Dan vervolgens, Jezus beëindigt het oude verbond. Daar heb ik net al een heel verhaal over verteld, hoe dat ging. Het oude verbond, hij vestigt het bij zijn dood en opstanding. En hij beëindigt het. Nee, hij vestigt het nieuwe verbond bij zijn dood en opstanding. En hij beëindigt het oude verbond in 70 na Christus. Hij beëindigt het compleet. Dat is een wederkomst met oordeel. Maar daarna is het ook afgelopen met de straf. is het klaar. Want dat verbond bestaat niet meer. Er is nog maar één verbond. Verbond van liefde, vergeving enzovoort. Dus dat is klaar. Dus hij beëindigt het oude verbond met Mozes. Het verbond van wet boven relatie. Weet nog, de Heer God wilde bij de berg een koninkrijk van priesters. En het volk zei, nee, geef ons maar door Mozes wat we moeten doen. We kozen dus voor wet boven relatie. Een verbond van zegen, als ik het goed doe, en vloek, straf, als ik het slecht doe. Als ik me niet hou aan mijn afspraken. Dat idee. Overigens een verbond wat voor ons nooit gegolden heeft. Wij zijn wat dat betreft geen volk van de Joden. We hebben daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. We mogen er alleen heel veel van leren. Dat wel. En er zitten allerlei elementen in die buitengewoon interessant zijn. Ook wijsheden voor ons leven. En daar gaat het niet om. Maar we hebben er eigenlijk niks mee te maken. Wij zijn, noem het maar even, heidenen. Tenminste, ik weet niet of er hier Joden tussen zitten. Maar wij zijn heidenen. Hè, om het zo maar te zeggen. Nou, en Jezus vestigt het nieuwe verbond. Heb ik eigenlijk al net genoemd. Een verbond van vergeving. Geen straf. Wel zegen, geen vloek. Zoals in het oude verbond. Dat even, Jezus en de verbonden. Dus of hij vervult ze, of hij stopt wat niet goed is voor de mens, of ja, hij vervult het of hij verbreedt het. Ik zoom vervolgens nog even wat verder in op wie Jezus is. En dat is limitatief, beperkt. Want wat we bijvoorbeeld net allemaal over Jezus hebben gezongen, klopt net zo hard. Helemaal waar. Geweldig. Maar ik pak een aantal elementen eruit. Ik noem ze even in volgorde op. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de overwinnaar. Jezus is de nieuwe Adam. Jezus is een exacte afspiegeling van zijn Vader. Jezus is de weg naar, de waarheid over en het leven met de Vader. Jezus is de koning. Jezus is genezer. Jezus reinigt ons geweten. En dat is lang niet alles wat ik al zei. Hij is ook de goede herder. Hij is de voorziene. En ga zo maar door. Het is ongelooflijk. Incredible. Ongelooflijk. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. En let op, zometeen ga ik natuurlijk ook zeggen. En zoals hij, ook wij. Want daar duikt onze koning. Die kant gaan we nu op. Hè? Die kant gaan we nu op. We gaan inzoomen, maar we gaan ook naar van binnen naar buiten. Dat gaan we nu ook. Stuk voor stuk. Jezus is de Zoon van God. Deel van de goddelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Elk als persoon te onderscheiden, Vader, Zoon, Heilige Geest, maar niet van elkaar te scheiden. Samen één. Jezus is niet een invloedrijk mens of een grote profeet. Alhoewel er aspecten wel in zitten, maar hij is de Zoon van God. De enige. Wij ook straks, daar ga ik komen op terug. Maar wij zijn geschapen zonen, hij niet. Dus hij is de Zoon van God. Jezus is de overwinnaar. De overwinnaar van Satan en zijn rijk van dood en vernietiging. Door zijn dood aan het kruis is Jezus de overwinnaar over Satan. En hij maakt zo voor de mensheid en dus ook voor ons de weg vrij naar God, die onze Vader is. Hier heeft Jacco het erover gehad. Hoe zat het ook alweer? Even het plaatje weer, want toch belangrijk. Adam en Eva, die in de tuin, de hof van Eden, de rest van de wereld was nog redelijk woest, denk ik, als ik het zo goed begrijp, wandelden met God. Anders gezegd, ze hadden een intieme hartsrelatie met God. En ze hadden van hem de autoriteit gekregen, het recht, de macht, het gezag, om in zijn naam de hele wereld te beheren. De tuin nou zeg maar, de aarde te maken zoals de tuin al was. Dat was de bedoeling. De aarde te maken zoals de tuin al was. Prachtig. Doordat Adam en Eva de woorden van Satan over het eten van de boom van kennis van goed en kwaad geloofden als waarheid en daarmee niet meer geloofden in de waarheid van God, geloof, gaat over geloof, let op, stelden zij hun van God gekregen autoriteit over de hele aarde, stelden ze onder de autoriteit van Satan. Dat deden ze, door in hem te geloven. Daarmee werd de communicatie van geest tot geest, waar ik het net al over had, tussen God en mensen verbroken, want Satan zat ertussen. Wij hadden ons onder Satan gesteld. Dus hij zat ertussen, hij was ons plafond en daarna konden we dus niet doorheen. Dat was de situatie. In plaats van uitsluitend te eten van de vrucht van de boom van leven, die er ook stond, in het midden zelfs, dus kon je altijd bij, kozen Adam en Eva ervoor om de vrucht te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ze kozen voor kennis boven leven in relatie met God. Komt dat bekend voor? Dat is een van de dingen waar het ook mis ging met het volk Israël. Jezus heeft als een volwaardig mens, maar zonder zonde, door zijn dood aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood, de situatie waarin Satan autoriteit had over de mens en de aarde, ongedaan gemaakt. Zo is het gegaan. Hij heeft de weg naar de Vader, want Satan ging er dus tussenuit, heeft de weg naar de Vader weer geopend. De weg zoals die in het door de zondeval dicht zat. En nu kunnen ook wij weer wandelen met God. Zo simpel is het. Nu kunnen we dat weer. Als we daarvoor kiezen. Want we hebben onze vrijheid terug. Het gaat dus altijd over keuzes. Het gaat altijd over keuzes. Jezus is ook de nieuwe Adam. Hij is als mens van een totaal andere orde dan de oude Adam. Jezus is de eerste van een nieuwe schepping. Hij heeft trouwens ook als eerste mens een verheerlijk lichaam. Het lichaam dat wij krijgen bij zijn terugkomst als zijn koninkrijk hier op aarde door ons in nauwe samenwerking met hem voltooid is. Adam is het hoofd van de oude schepping. Jezus is het hoofd van de nieuwe schepping. Dat staat in 2 Korinthe, dat staat ook in Romeinen 5. Hij is ons ook hierin al voorgegaan. Moet je je voorstellen dat dus op de troon zit een geestelijk wezen, Jezus, met nog twee andere geestelijke wezens, Vader en Heilige Geest, en nog een hoop andere mensen natuurlijk, ook allemaal geestelijke wezens. Maar dit geestelijke wezen, Jezus, heeft al ons verheerlijk lichaam. Wauw. Dus het is er al. En wij krijgen het ook. De upgrade waar ik het over had. Concreet, want wat betekent dat nou? Wij maken in Christus deel uit van die nieuwe schepping. Want wanneer we tot geloof komen in Jezus, dan worden we opnieuw geboren. Anders gezegd, we worden een nieuwe schepping. Dan worden we namelijk met hem, als we dat doen, als we tot geloof komen, met hem gekruisigd voor ons oude leven. En staan we met Jezus in ons hart op in een nieuw leven. En omdat Jezus in ons hart zit, zijn we een nieuwe schepping. Ja, want God zit dus in ons. Wauw. De Bijbel zegt, hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Klopt, maar we blijven schepsels. Dat is het verschil. Even kijken hoor. Wauw. Dank u, Jezus. U heeft mijn situatie dus echt totaal veranderd. Het wordt tijd dat ik me daar naar ga gedragen. Jezus toont ons de Vader. Hij laat ons zien wie de Vader echt is. Jezus is de weg naar, de waarheid over en het leven met de Vader. Jezus laat ons het perfecte beeld zien wie God is. Namelijk een goede, liefhebbende Vader. Hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zoals ik voor mensen doe, zoals ik ze behandel, zo is hij ook. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ook dat is hartstikke duidelijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus niet via andere geloofsrichtingen of wat het ook is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij zegt het. Ja. Dus dan houden we dus op. Dus daarmee is iedere discussie, denk ik, voor ons verder onmogelijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Klaar. En wij mogen die rol spelen, maar daar komen we zo weer op. Hè? Jezus is de weg. Niet een weg, maar de weg. De enige weg. De weg is dus een persoon. Let op. De weg is dus een persoon. Jezus. Dat is de weg. Is niks abstracts aan. Niks abstracts aan. Dat is de weg. Klaar. Jezus is de waarheid. De enige waarheid over de Vader. Wat hij zegt over en laat zien van de Vader is de waarheid. Dan heb je het weer. De waarheid is een persoon. Jezus. Daar ging het vandaag over. Jezus. Niks abstracts aan. Jezus is het leven. Wauw. Het model van wat echt leven nu eigenlijk is. Namelijk leven in intieme relatie met God als Vader. Hij is ook de bron van het leven. Wauw, het houdt maar niet op. Hij zegt, wie uit deze bron van levend water drinkt, dus wie in mij gelooft en zijn hart aan mij geeft, zal nooit meer dorst hebben, maar leven tot in eeuwigheid. Oké. Lijkt dat trouwens niet sterk op de situatie met de boom van leven in het paradijs, waarvan God zegt, wie zich voedt met de vrucht van deze boom, zal niet sterven, maar eeuwig leven hebben. Wauw. Hoe meer ik naar Jezus kijk en luister en doe wat hij zegt, hoe bijzonderder het wordt. De bron van het leven. Dus, in Jezus ontvangen we herstel van relatie met God als onze Vader. En dat betekent dat we op dat moment dat we ervoor kiezen om Jezus te geloven en hem in ons hart toe te laten, we wandelen op de weg. En in alle opzichten, want ieder mens is een kind van God. Maar als je het niet erkent, ja, dat schiet niet op. Maar als je het wel erkent, dan word je in alle opzichten Gods geschapen, zonen en dochters. Denk maar aan het beeld van de verloren zoon. Al maar de verkeerde kant op gelopen. Op een gegeven moment komt hij terug. Hij kiest ervoor om terug te gaan. En dan staat de vader klaar. Zo is het dus. Dat is het verhaal. En wat doet hij dan? Hij herstelt. Hij herstelt in positie. Hij doet allerlei prachtige dingen. Je mag alles hebben. Als je weten wilt wat het karakter van God is, kijk dan. Activiteit. Kijk dan naar Jezus. Zoals Jezus is, is de Vader ook. Hij geneest, hij bevrijst, hij vergeeft voor liefde. Iedereen die om hulp bij hem komt. Alleen die. Zo ging het, hè? Tot het nieuwe verbond werd gevestigd. Als je wil weten hoe je met de hemelse Vader het gesprek aangaat, kijk dan naar Jezus. Hij zonderde zich af en hij ging bidden. Dus spreken is bidden. Als je wil weten wat de Vader denkt, voelt en wil in een bepaalde situatie voor jou, met jou, vraag het de Vader. Want de weg naar het hart van de Vader is open. Dat heeft Jezus gedaan. Dus hij zit er niet tussen. Hij ondersteunt het wel, maar je kunt gewoon rechtstreeks daar naartoe. De weg is open. Maar je moet wel wandelen. Je moet er wel naartoe. Je moet het wel doen. Kijken, luisteren, doen. Goed. En uiteindelijk betekent het dus ook dat het de bedoeling is dat wij als Jezus' discipelen hem kunnen nazeggen wie mij, Arie, jullie allemaal, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want wij mogen steeds meer groeien naar het beeld van Jezus. Wauw. Oké. Nou, aan de slag dan maar. Vervolgens bij de hemelvaart neemt Jezus als koning plaats op zijn hemelse troon. Dus Jezus is koning. En concreet, hij is ook onze koning. Jezus is de koning die regeert op zijn troon en ons de autoriteit heeft gegeven om in zijn naam, als nieuw geschapen Adams en Eva's, alles op aarde te maken zoals het in de hemel al is. Dat zie je in Matteüs 28, waarin hij die opdracht geeft. En eigenlijk is het dus heel duidelijk. Jezus komt niet om de zoveelste religie te stichten op aarde. Hij kwam om de overheersing door Satan en zijn demonen te vernietigen en de heerschappij van God te vestigen. Hij genas duizenden zieken. Hij dreef bij ontelbare mensen demonen uit. En hij zei dat dat het bewijs was dat Gods koninkrijk onder de mens gekomen was. En Jezus zond vervolgens zijn discipelen erop uit en zei, oké, doe hetzelfde. Concreet, ook wij als zijn gezonde discipelen hebben de opdracht namens Jezus het evangelie te brengen. En daarbij het hart van God als liefhebbende Vader te laten zien. En dat mag ons wat kosten, want heb elkaar lief, zoals ik, Jezus, u heb lief gehad. Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. Dat is het nieuwe gebod van het nieuwe verbond. Dat is een liefde die heel ver gaat voor een ander. In zijn geval tot de dood erop volgde. Hè? Dus die liefde mag ons wat kosten. Die liefde ook voor onze koning mag ons wat kosten. Die liefde voor de wereld mag ons wat kosten. Jezus is de genezer. Even kijken. Even een tussenstapje. Wat is nou die blijde boodschap? Wat is dat nou? Dat Jezus uit liefde voor de mens, voor jou, voor hem, voor wie het om gaat, en uit liefde voor de wereld, de weg heeft vrijgemaakt naar je hemelse Vader. Dat er vergeving is als je je bekeert, je omdraait en naar de Vader terugkomt. Dat er herstel van relatie en van positie is bij God, je Vader. Kun je tegen iedereen zo zeggen. Dat je deelt, je deelt in de volle erfenis en mag meegaan helpen om dat goede nieuws uit te gaan leven en uit te gaan dragen in zijn koninkrijk door het met anderen te delen en voor te leven. Jezus En het verhaal is dus niet, laat ik het zomaar even samenvatten. Je hebt straf verdiend. Jezus heeft die voor jou gedragen. Je mag er nu bij horen als je daarvoor kiest. Maar kijk uit dat je niet weer in de fout gaat. Want dan heb je een probleem. Dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap gaat over Vader God. Een liefdevolle Vader. Terug naar Jezus. Jezus is de genezer. Hij is onze genezer. Door zijn geesteling bij het kruis ontvangen wij genezing. Als we daarom vragen. Jezus reinigt ons geweten. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Dus ook van de gevolgen van schuld en schaamte. Dat is gewoon, zit in het pakket. Het zit in het pluspakket van het ziekenfonds, om het zo maar te zeggen. Maar we moeten het wel even komen halen. Ik heb net een nieuwe bril gekocht. En dan, zolang ik geen nieuwe bril koop, krijg ik ook niet uit het ziekenfondspakket, of hoe dat heet, mag inmiddels, €200. Krijg ik niet. Ik moet het even komen halen. Zo werkt het. Goed. Kortom, ik hoop dat het nu wel duidelijk is dat echt alles voor ons onder handbereik is. We kunnen erbij. Alles wat nodig is om Jezus' opdracht ook echt uit te gaan voeren en zijn koninkrijk te bouwen. Dus ga met Jezus de uitdaging aan. Pak de bal. Ren de race. Laat het verleden achter je. Kijk, daar rent er alleen. Richt je op het doel dat God met je leven heeft. Breng anderen de blijde boodschap. Bouw aan de cultuur van de hemel hier op aarde. Neem zelf initiatief met een visie die groot genoeg is om Gods bovennatuurlijke hulp daarbij te moeten gebruiken. Of help anderen mee om een eind te maken aan uitbuiting, misbruik, prostitutie, onrecht, ondervoeding, de ellendige situatie van weduwe en wezen, eenoudergezinnen, vervuild drinkwater en de ziektes die daar en de dood die daarop volgen. Het probleem van manipulerend bestuur, woekerwinsten. Niet het loon krijgen wat je verdient. Niet de waardering krijgen die je verdient. Te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen. We mogen opstaan en aan de slag gaan, voor zover we dat nog niet doen. En elkaar helpen bij de uitvoering van wat God je op je hart legt. In Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Veel meer. De gemeente, de Berea-gemeente, als familie, mag daarbij een familiebedrijf zijn. Dat bezig is om op allerlei manieren de cultuur van de wereld om ons heen te veranderen. We maken als gemeente deel uit van een wereldconcern. Een wereldconcern. Waarvan Jezus de directeur is. De Chief Executive Officer. De CEO. Hij zit trouwens ook in de raad van bestuur met zijn vader en de Heilige Geest. Dus hij heeft een dubbelrol. Wij zijn zijn getalenteerde en gewaardeerde medewerkers. En dat kan toch weer een beetje afstand voelen. Van, oh, wauw, hij is dus de directeur van de hele... Oh, dat is wel ver weg. Maar hij is ook het hoofd van de gemeente. En wij zijn het lichaam. Dat komt al een stuk dichterbij. En hij is ook de bruidegom. En wij zijn de bruid. En als ik Openbaring goed begrijp, dan zijn we zelfs al getrouwd. Dus we zijn één. Nou, dus dan komt het wel echt dichtbij, om het zo maar te zeggen. Dus die Jezus is heel veel tegelijk, om het zo maar te zeggen. En dat mogen wij ook zijn. Openbaring 21, vers 5 zegt: en hij die op de troon zit, Jezus, daar heb je hem weer, zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij zegt niet: ik heb alle dingen nieuw gemaakt. Hij zegt: ik maak alle dingen nieuw. Hij is er dus mee bezig. Hoe doet hij dat dan? Dat alle dingen nieuw maken. Samen met ons. Met mij en met jullie. En nog een heleboel andere christenen over de wereld. Zo ongeveer 1/3 van de totale wereldbevolking. Poeh. Ik maak alle dingen nieuw. Wij zijn, wat ik allemaal al gezegd heb, zeg maar, apostelen, ambassadeurs, vertegenwoordigers. Wij dragen de cultuur van de hemel met de opdracht om die van de wereld, die cultuur van de wereld, volkomen te veranderen. Tot hoe lang doen we dat? Tot het klaar is. Totdat hij alle heerschappij, elke macht en kracht van duisternis vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. 1 Korintiërs 15, vers 25. Dus hoe lang zijn we bezig? Totdat dat koninkrijk er helemaal is. En dan komt hij terug met de upgrade. En daarna, denk ik, regeren ze alle drie samen in de toekomst. Want we hebben eeuwig leven. Kortom, er is nog genoeg voor ons te doen. Er is een wereld te winnen. Begin zelf iets wat bij je past, als je dat nog niet doet. Iets wat God op je hart gelegd heeft. Of sluit je aan bij bestaande activiteiten. We krijgen daarbij de beste ondersteuning die we ons denken kunnen. We hebben de beste koning die we ons wensen kunnen. En hij geeft ons heel veel vrijheid bij de uitvoering van die taak. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done. In this city. Onze God. Een God van wonderen.
Dankjewel, Arie. Dat is misschien